Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Welkom bij Impact Fair Live. Rechtstreeks vanaf de grootste impact experience van Europa. Hoor de verhalen, leer van de pioniers en ontdek de trends van morgen. Met Roelof Hemmen, hier op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld, impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host vandaag is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen.
Businesswise en de ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Leen, we spreken met Misha van Hoorn. Hij is founder van deze Impact Fair. Hi Misha, leuk dat je er bent.
Hallo.
Leen, in feite werken jullie samen. Jij kent hem goed. Wat is dit voor een man? Waarom doet hij wat hij doet?
Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Wat is dit voor een man? Het is een enorme, enthousiaste, ik wou bijna zeggen chaot, maar dat is niet helemaal het juiste woord. Chaoten overigens bereiken heel veel in als ze iets vernieuwends willen doen. En Misha, vind ik, is een man die, wat er ook gebeurt, intrinsiek gedreven is en blij doorgaat met het verbeteren, het verduurzamen van de wereld.
Misha, Impact Fair, waar wij nu zijn, is jouw geesteskind in feite.
Ja.
Wat wil je ermee bereiken?
Nou, oorspronkelijk komt het eigenlijk uit een vraag uit de markt. Toen ik 13 jaar geleden het bedrijf Better Together Agency opstartte, dat was een impact marketing bureau, of dat is een impact marketing bureau, toen kwam ik eigenlijk twee doelgroepen tegen. De ideële sector, de goede doelen, stichtingen, verenigingen, vermogensfondsen. En de commerciële sector, de social enterprises, de business for good en zelfs de grotere corporates, die allemaal geloofwaardig impact willen maken in deze huidige tijdgeest. Alleen die twee werelden gaven allebei onafhankelijk van elkaar aan dat ze het moeilijk vinden om elkaar te ontmoeten. Dat ze het moeilijk vinden om duurzaam met elkaar te verbinden en er echt samen een propositie te maken waarmee ze echt impact kunnen maken.
Waarom is dat moeilijk? Waarom was dat?
Nou, omdat ze dus niet dezelfde cultuur hebben, niet dezelfde achtergrond hebben, niet dezelfde taal spreken, figuurlijk. Dus er is gewoon misschien angst om echt je open te stellen naar elkaar en vanuit de ideële sector te geloven dat het bedrijfsleven ook echt wil bijdragen.
Ja, zal ik daar wat. Ik denk dat het een hele goede vraag is, Roelof. Waarom is dat verschil zo groot? Het verschil zit hem er ook in dat je bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn, vaak noemen ze dat social enterprises, die zijn vanuit een bepaald probleem in de maatschappij begonnen. En die grote corporates niet. Die moeten daar naartoe bewegen. En daarom is er zo'n enorm verschil in de intrinsieke gedrevenheid bij die mens.
Ja, precies. Dat is het natuurlijk. Maar je hebt ze, Misha, bij elkaar gebracht. Ja. Hier, vandaag.
Samen met Leen. Hè?
Samen met Leen. Ja, ja. Geef daar eens een voorbeeld van. Wat doe je?
Nou, waar wij mee bezig zijn, is we hebben de Impact Fair is een vrij groot megalomaan evenement waar heel veel verschillende werelden samenkomen.
Voor de tweede keer nu?
Voor de tweede keer in de jaarbeurs in Utrecht. En wat we nu hebben gemerkt is dat er echt een verschuiving komt dat ook zeg maar de top, dus de bovenlaag van het bedrijfsleven, echt beter wil begrijpen wat het is dat ze vandaag nog kunnen doen met hun bedrijf om bij te dragen aan de wereld van morgen.
En die zijn hier.
Ja.
Noem eens wat namen.
Albert Heijn, AFAS, Triodos Bank, grote clubs, de
ABN AMRO Bank.
ABN AMRO Bank. Maar ook dus, dat vind ik dus zo gaaf eraan, de social enterprise. Denk aan Tony Chocolonely bijvoorbeeld, die echt ook als commercieel bedrijf gewoon het goed doet. He, dus er is een zin, you got to have a good business before you do good. Nou, dat heeft Tony's bijvoorbeeld ontzettend goed omarmd. Het mooie is dat als die twee werelden samen in een kas gaan zitten, wat krijg je dan van kruisbestuiving? Maar ook directie Rode Kruis, directie UNICEF. Wat gebeurt er als die werelden samenkomen en met elkaar gaan praten, gaan overleggen hoe ze actief bij kunnen dragen?
En wat hoop jij dat er gebeurt?
SDG 17, Partnership for the Goals. Het hele idee van de Sustainable Development Goals is dat we ze allemaal moeten behalen om van de wereld een betere plek te maken. Dus niet alleen duurzaamheidsthema's, klimaat, milieu, maar ook de sociale thema's. Hè, dus de kansengelijkheid, armoedebestrijding, verslavingszorg, dat soort elementen moeten ook een onderdeel worden van de slagkracht en de draagkracht van het commerciële bedrijfsleven. En als die twee werelden dus samen gaan, dus je hebt de intrinsieke, waar Leen het net over had, motivatie en de daadkracht en de durf en het kapitaal van het groot zakelijk, dan gaan we echt de wereld veranderen.
En wat jij zegt, Sustainable Development Goal nummer 17 gaat over samenwerken. Dat is de minst begrepen SDG. En daarom is het zo belangrijk dat dit hier plaatsvindt. Dat samenwerken is het moeilijkst blijkbaar.
Goed. Er zitten hier mensen in kassen met elkaar te praten over precies dat soort dingen natuurlijk. Ja. Dat is wel gaaf, die vibratie voel je ook. Maar dit is de tweede Impact Fair. Wat was de impact van de eerste?
Nou ja, de eerste liet het potentieel zien dat het bedrijfsleven dus wel heel erg graag mee wil doen. Maar er is ergens een stroming gekomen dat het bedrijfsleven, dus de commerciële sector die impact wilde maken, vrij snel werden weggezet als een soort greenwash systeem. Terwijl dat niet per se altijd maar het geval is geweest. En wij hebben gezegd, er is gewoon nu, het is tijd voor het positieve verhaal. We moeten de spotlight zetten op wat goed gaat. Dus in tegenstelling tot mensen heel kritisch benaderen wat er nog niet goed gaat of wat er beter kan, willen we juist heel erg gaan applaudisseren wat goed gaat. En wij hebben het gevoel, en ik denk dat dat in de tijd, en daar heeft de Impact Fair een rol in gespeeld, dat daar iets is veranderd, namelijk afbreukrisico. Merken, organisaties, grote en kleine commerciële bedrijven zullen tegen dat afbreukrisico op moeten boksen en zich moeten durven uit te spreken. Dus niet greenwashing, maar greenhushing. Wel goed doen, maar daar je mond over houden. Dat willen we doorbreken. En we denken dat we vorig jaar dat echt hebben gedaan. Maar dit jaar gaan we ook daadwerkelijk daar echt doorheen breken. Omdat ook de top van het bedrijfsleven hier dit jaar is. Om daar een soort van erkenning aan te geven. Ook intern. Van ja, dat is oké om met elkaar daarover na te denken.
Het is, wat mij toch een beetje fascineert is, niet iedereen is hier, hè? Welke grote corporates zijn er niet die eigenlijk wel wat willen hebben?
Nou ja, de Roelof, ik denk dat je bijna kan zeggen dat de meeste er niet zijn. Maar Danone had wel willen komen. Is natuurlijk een hele grote corporate. Maar ook bedrijven als Unilever wil je wel hebben.
Ja.
En je ziet ook dat er een durf voor nodig is. Paul Polman, die ooit CEO van Unilever was, die heeft de beroemde uitspraak gedaan: The world needs more courageous leaders. Dus je hebt eigenlijk dappere leiders nodig die hier naartoe komen. Want dit is naast de Impact Fair hebben we hier de Leaders Exchange. En daar nodigen we leiders uit van al die bedrijven, groot, klein en middelgroot, die met elkaar gaan praten. Maar dat moet je wel durven. En niet alle leiders durven dat in die corporates.
Wat is voor jou, Micha, het tot nu toe het beste voorbeeld van impact maken door leiders van grote bedrijven? Waar spiegel jij je aan?
Wow, dat is echt een moeilijke vraag. Er zijn een aantal bedrijven waarvan ik ook weet dat ze hier toevallig vandaag zijn. Bijvoorbeeld Vermaat Groep, grootste cateraar van Europa. Hutte Catering trouwens, ook echt een organisatie die hebben gezegd: wij willen als organisatie een force for good zijn. Dat is een woord dat heeft Leen toevallig, of een zin die volgens mij uit jouw boekje komt, Leen. Maar de gedachte is dat je als bedrijf dat echt moet willen. En daarnaast ook in je eigen core business moet blijven. Dus dat een formaatgroep niet per se de hele wereld hoeft te verbeteren, maar wel de wereld van eten en drinken. Want daar zijn zij een hele bepalende speler in. En ik denk dat een aantal van dat soort bedrijven, of ze nou B Corp gecertificeerd zijn of niet, steeds meer die beweging aan het maken zijn om ook echt intrinsiek gedreven, top-down, bij willen dragen.
Wij hadden net, Roelof, twee, je noemde ze naam, zei jij net. We hadden net op het grote podium twee vrouwelijke leiders. Eén van Nespresso, Kika Buurman, en één van Albert Heijn, Marit van Egmond. En dat zijn echte iconen, vind ik. Dat zijn die-hard leaders die dapper zijn. Dat om wat voorbeelden te noemen, waar je aan vroeg.
Waarom is het dan toch, waarom is, weet je, impact maken, goed doen. Je zou zeggen, het is helemaal niet zo ingewikkeld.
Nee, dat klopt.
Maar we moeten van goed doen norm maken. En dat is denk ik iets waar veiligheid en kwetsbaarheid een rol in speelt. Je moet als bedrijf dus durven kleur te bekennen en durven uit te spreken dat je nog niet alles goed doet, maar dat je er wel echt aan wil werken. Ik denk dat Albert Heijn een heel goed voorbeeld is van een bedrijf wat ongetwijfeld ergens het nog niet helemaal goed doet, maar wat wel echt laat zien, ook uitgesproken laat zien, dat ze wel op weg zijn naar die beweging. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En wij willen een sfeer creëren dat dat ook gewoon kan en dat ze dus daarin worden geholpen. En daarom, dat vind ik echt belangrijk om te zeggen, die Leaders Exchange die wij hier hebben georganiseerd vandaag en morgen, is niet een plek waar je naartoe komt, gaat zitten en dan als een soort van evangelisten gezend krijgt waar je aan moet doen. Nee, we gaan in gesprek. Leiders gaan met elkaar in gesprek om ook van elkaar te leren, te kruis te bestuiven en elkaar uit te dagen om vanuit die kwetsbaarheid te kunnen begrijpen, dus jij doet dit als grote beursgenoteerd bedrijf en dat heeft dit resultaat. Oh, nou, dat is interessant, dan ga ik dat ook doen. En op die manier kan ik dan dus versnellen.
Er is de laatste tijd wel een belemmering bijgekomen en dat is het politieke klimaat in ons land, in de wereld. Duurzaamheid, goed doen als bedrijf, de impact waar wij nu over spreken, is niet meer zo vanzelfsprekend. Wordt ook niet echt meer afgedrongen. De CSRD-richtlijn uit Brussel is uitgesteld een paar dagen geleden. Dat zijn allemaal belemmeringen, kan ik me voorstellen.
Ja. Nou ja, dat haalt bij... ik had het net over intrinsieke gedrevenheid. Intrinsiek betekent dat je uit je hart denkt, dit moet anders. En we hadden ook net Swinkels, Bavaria. En Bavaria, dat zit in 8 generaties, zit dat in het DNA dat ze het beter willen doen. En dat is, en bij een heleboel bedrijven is het zo, en die gaan gewoon door, Roelof. Daar gaat niks gebeuren, komt geen enkele vertraging. Je ziet de andere bedrijven die extrinsiek gedreven worden door CSRD, bijvoorbeeld wetgeving, die nu soms in de vertraging gaan. Maar meestal niet hoor, want ze weten dat het echt wel gaat komen. En dat die wetgeving wordt opgelegd binnen nu en een aantal jaren. Dus dat gaat gewoon wel door. Het vertraagt een beetje hier en daar.
Is goed doen, impact maken, is dat ook financieel aantrekkelijk genoeg te maken?
Ja, dat is financieel. Er is veel onderzoek naar gedaan, Roelof. Dat is een hele belangrijke vraag. En het schijnt zo te zijn, uit dat onderzoek, dat bedrijven die bezig zijn met hoe halen we onze cacao naar Nederland, onze koffie naar Nederland, supply chain zoals dat heet, dat die een hogere winstgevendheid hebben. En wat niet onbelangrijk is, dat die veel aantrekkelijker zijn voor jong talent. Dus jonge, talentvolle mensen bewegen naar bedrijven die iets voorstellen. Die een impact maken. Daar gaan makkelijker, als Tony Chocoloni een advertentie plaatst, krijgen ze honderden sollicitanten. Nou, zie dat maar. Kijk maar eens bij een accountantskantoor.
Misschien wat minder.
Ja.
Misha, jij maakt vandaag, morgen en overmorgen grote impact. Met de Impact Fair. Hoe ga je verder impact maken in de rest van het jaar?
Nou, dat is echt een goede vraag, want daar hebben we het over gehad. Want de energie die hier ontstaat, jij bent erbij, dus jij voelt het, de positieve energie van al die impactleiders bij elkaar. Die moeten we op de een of andere manier zien vast te houden. Dus initieel is in ieder geval het idee om dit een year-round gevoel te laten zijn. En op sommige momenten alsnog weer bij elkaar te komen en dit soort intieme gesprekken met elkaar te blijven voeren. Dat kunnen wij gewoon faciliteren, dus dat we dit een jaar lang gaan doen. En dan op gaan bouwen naar Leaders Exchange 2026, waar we deals willen gaan zien. Hè? Dat is het idee in 2026. Zouden we het fijn vinden als er ook nog een aankondigingspodium is, waarbij commercieel en ideeel of commercieel onderling met elkaar convenanten ondertekenen, ambities ondertekenen, roadmaps ondertekenen en gaan zeggen, luister, dit gaan wij de komende jaren samen echt doen om verschil te maken.
Ik wens je er heel veel succes mee en ook een paar leuke dagen op de Impact Fair. Misha van Hoorn,
dank
je zeer.
Hoor de verhalen over hoe changemakers vandaag bouwen aan de wereld van morgen. Ontdek de toekomst. Businesswise en de ondernemer presenteren Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld, impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we gaan spreken met Melle Schellekens. Hij is de CMO van de Good Roll. Hi Melle.
Hi.
Leen, wat vind jij van dit bedrijf, van deze man?
Wat vind ik van deze man en van dit bedrijf? Nou, Melle is, zoals je hem al ziet staan, een onwaarschijnlijk intrinsiek gedreven, vrolijke en energieke man. Zo energiek dat hij soms van voren niet meer weet dat hij van achteren leeft nog. En het bedrijf waar hij mee bezig is ook heel bijzonder. The Good Roll is heel bekend in Nederland, denk ik. Bamboe toiletpapier, fantastische naam. En Melle doet een geweldige klus om dat bedrijf met zijn bamboe toiletpapier, The Good Roll, bekend te maken in Nederland.
Hoe groot, Melle, is The Good Roll inmiddels?
Nou, zoals we het zelf zeggen, zijn we wereldberoemd in Nederland. We zijn nu bezig met de missie om wereldberoemd te worden in Europa. En als je kijkt, we liggen bij alle grote supermarkten. We bedienen een groot gros online in Nederland met meer dan 50.000 abonnees. Dus we zijn groot, maar we willen nog veel groter.
En waarom is bamboe beter dan papier?
Nou, omdat in principe, zeker voor de productie van papier, worden bijna 1 miljoen bomen per dag gekapt. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. En anderzijds, ja, papier, daar komt een boom aan te pas. Bamboe groeit veel sneller, haalt veel meer CO2 uit de lucht, voegt veel meer zuurstof toe. Dus echt een wondergewas.
Je maakt dat in Ghana.
Klopt. Ja.
Waarom in Ghana?
Ja, daar zijn we eigenlijk met een omweg terechtgekomen. We zijn de Good Roll begonnen als missie het sociaal duurzaamste toiletpapier ter wereld. We doneerden 50% van onze winst aan de bouw van toiletten in plekken daar waar het allerhardst nodig is. En we waren al heel erg actief bezig in Ghana. En toen kwamen we ook nog eens achter dat er meer dan 300.000 hectare bamboe is, waar niks mee wordt gedaan. Dat zit vaak op land bij boeren. En die boeren hebben daar best wel een laag inkomen. Dus op het moment dat wij dat bamboe van hun gingen kopen, zagen we dat hun gemiddelde inkomen keer 2, keer 3 ging. Dus die sociale impact was daar veel hoger. Wij hadden een mega duurzame grondstof. En konden op die manier echt gaan kijken en proberen om de keten te veranderen. En het is veel dichter dan bijvoorbeeld China. Waar nu 100% van al het bamboe toiletpapier ter wereld komt uit China. En wij zijn de eerste die dat dus veel dichterbij gaan doen. En ook nog eens met de sociaal verhaal.
Oh, je bent helemaal niet de enige die bamboe toiletpapier maakt.
Nee. De Chinezen doen het al 100 jaar.
Echt waar?
Ja, maar
ben je er zo ook op gekomen?
Nou, wij zijn de eerste bestelling die we ooit hebben gedaan. We wilden bamboe testen in de markt in Europa. Dan is er maar één plek waar je dat kan kopen. Dat is China. Maar toen waren we eigenlijk een beetje aan het liegen tegen onszelf. Want alle voordelen die je vindt bij bamboe. Ja, als je 60.000 rollen passen er maar in een container. Als je die naar Nederland verscheept, dan gaan eigenlijk al die voordelen die ik net opnoemde, die zijn weg. Ja, dus waar is dan dat duurzaamheidsvoordeel? En toen zijn we op zoek gegaan naar andere alternatieven. En toen kwamen we erachter, als wij nou dichter bij huis halffabrikaten gaan produceren. En die halffabrikaten, daar kunnen bijna 400.000 rollen aan in een container. Ja, dan ben je in één keer duurzaam bezig. En dan is die belofte die bamboe heeft, ook in één keer echt thuis bij de consument.
Maar Ghana is ook best ver weg.
Ja, maar het is...
Alleen, je kunt veel meer in een container. Hoe werkt dat dan?
Nou, omdat wij, 9 van de 10 producenten die nu uit China halen, halen dus een eindproduct. Ja. En wij maken halffabrikaten met ons eigen... De pulp. Ah. Dus wij maken de pulp zelf in Ghana. Daar maken we een soort van papier-maché-platen van. En die gaan in een fabriek, of in een container, naar onze fabriek in Europa. En die fabriek is B Corp gecertificeerd, 100% CO2 neutraal. En voldoet aan alle strenge Europese eisen. Waardoor je dus ook nog eens een kwalitatief hele goede rol... kan maken. Want dat vindt de consument uiteindelijk ook belangrijk. Zacht en sterk.
Een hele goede rol. Zacht en sterk. Ja. Is dat een hele goede rol?
Ja, dat is een hele goede rol. Zacht en sterk en impactvol. De goede rol.
Hij is wel een beetje duurder dan gewoon toiletpapier.
Ja, dat klopt. Toen wij begonnen waren we nou eenmaal duurder. Maar zeker door de impact die we nu maken en de schaalvergroting die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, zijn we nu naar verhouding net zo duur als huismerk Albert Heijn. Alleen onze rollen zijn groter.
Maar de impact, Roelof en Mella, komt ook, denk ik, doordat wij weten dat er per jaar gemiddeld 3 miljoen kinderen in Afrika doodgaan aan slechte sanitaire voorzieningen. De toiletpapier, sanitaire voorzieningen, je hoort de link al natuurlijk. Dus wat de Good Roll doet met een foundation, is zij bouwen met de winst toiletten voor kinderen op scholen, zodat er veel minder kindersterfte is in die Afrikaanse landen, met name in Ghana in dit geval.
Oh, is dat die stichting waarvan 50%?
Ja, klopt. Zo zijn we ooit begonnen. Dus het was de Good Roll Toilet Paper That Builds Toilets. Maar ja, om echt die schaalvergroting voor elkaar kunnen te krijgen, merkten we dat we ons product toegankelijker moesten maken voor een grotere doelgroep, dus goedkoper. En dat is nu aan het lukken, dus we zijn flink aan het groeien.
En die fabriek, jullie fabriek in Ghana. In Ghana heb je denk ik aanzienlijk minder regels waar je aan moet voldoen dan in Europa.
Het is heel erg anders, laat ik het zo zeggen.
Hoe is dat ook? Hoe maak je daar ook impact? Hoe zorg je ervoor dat je je daar ook aan de SDGs houdt, bijvoorbeeld?
Nou, dat begint één met zorgen dat je hele goede mensen daar hebt. Dus we hebben het geluk dat de zoon van Leen bij ons werkt. Hij is director of the Good Roll Africa. Dus Jeroen is de afgelopen jaren druk bezig geweest om die fabriek voor ons te bouwen en op te zetten. En dat proberen we wel zoveel mogelijk volgens de Nederlandse norm te doen die wij belangrijk vinden. Passend bij de wetten en regelgeving van dat land. Dus je probeert een combinatie te vinden tussen wet, regelgeving en cultuur. En daar te zorgen dat het past bij onze missie. En dat is het sociaal duurzaamste toiletpapier.
Had je ook ooit gedacht dat je wc-papier zou gaan maken?
Nee, nee, helemaal niet. Ik kom uit de horeca, ik deed iets heel anders. Dus als je 7 jaar geleden aan mij had verteld dat ik samen met mijn compagnon een fabriek in Afrika zou hebben en zoveel impact zou kunnen maken, dan had ik het niet geloofd.
Maar die achtergrond van jou, Melle, die past wel heel goed hierbij.
Ja.
Ook in de horeca heb je toiletten.
Ja.
Dus het smakelijk, Roelof. Want ik moet je voorstellen, ik kreeg pas op een verjaardagsfeestje van iemand een prachtig ingepakt rolletje bamboe toiletpapier. Want ik weet niet of je het weet, maar dat is ook allemaal nog heel erg mooi ingepakt.
Ja, ik ken ze.
Oh ja, ja. Je hebt het ook.
Ja.
Mooi.
Maar oké, de presentatie het ook wat. Maar wat was het moment dat je dacht, ja, wc-papier, dat is mijn leven?
Nou, daar zijn we een beetje ingerold. Dat komt eigenlijk door een ander merk. Je had Urfwater, nog steeds. En Urfwater, los van wat iemand van verpakt water vindt of niet, heeft een van de beste slogans ooit voor mij. Dat is You Never Walk Alone. En ik vond het zo gaaf dat door een product te kopen, wat niet anders is dan anderen, kon ik in één keer impact maken. En door mijn verleden, door zowel in de horeca en de reis die ik heb gemaakt, en ik zag wat de impact was van onveilige schone sanitatie, dacht ik van ja, hoe gaaf zou het zijn als we met zo'n alledaags product ook nog eens echt impact kunnen maken. En zo zijn we er letterlijk ingerold.
De basis van impact maken is goed zaken doen, geld verdienen.
Ja.
Hoe maak jij de impact die jullie maken financieel ook aantrekkelijk? Hoe levert het op?
Nou, die reis die we de afgelopen 7 jaar hebben gemaakt, hebben we daar best wel een beetje om moeten turnen. Maar voor toiletpapier, voor ons specifiek, wil je echt de massa bereiken, dan moet je op prijs gaan zitten. Dus wij zijn strategisch gaan kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die balans tussen prijs, kwaliteit en wat de consument wil, in combinatie is met die impact die ze willen maken. Dus wij zijn nu bijna zover dat we inderdaad net zo duur als huismerk kunnen zijn. En daardoor ook in één keer significant kunnen schalen en impact kunnen maken.
Maar je verdient nu nog geen geld?
Nou, we zijn dat positief, laten we het zo zeggen. Dus het gaat de goede kant op.
Maar jij geeft de helft al weg.
Nou, dat maakt het alleen maar voor ons veel leuker. Want dat betekent ook dat je veel ondernemerder moet kijken naar de dingen die je doet. En moet zorgen dat alles op schaal past bij wat je doet.
Ik weet niet, Leen, denk jij, is het nou slim om de helft al weg te geven als je nog maar net positief gaat?
Nou ja, als je maar niet te negatief daardoor wordt. He, want dan cashflow is bij elke start-up, en dit is eigenlijk een scale-up al, is cashflow waar het allemaal om draait. Dus wat heb je in je portemonnee zitten om morgen nog geld uit te kunnen geven? Maar aan de andere kant, Roelof, is het ook heel belangrijk voor de Goodroll dat zij naar hun, hoe noem je het, ambassadors, zei je net,
ja.
50.000, want die investeren via crowdfunding in de Goodroll. Dus die mensen voelen zich allemaal een stukje eigenaar. Dat die mensen ook zien dat er ook toiletten worden gebouwd en dat er ook aan die sociale impact. Want daarom investeren ze. Niet voor toiletpapier.
Ja, maar Leen, jij bent een hardcore ondernemer ook. Hè?
Ja.
Je moet gewoon geld verdienen.
Zeker.
En geld verdienen is toch ook nodig om groter te worden. Nog meer goed te doen.
Nee, ja, zeker. Wij hebben ooit gekscherend gezegd en geroepen, fix the world and make money. Dus het is bij ons wel belangrijk dat er een goede combinatie zit tussen de impact die we maken, maar vooral ook dat je commercieel succes hebt. Wij willen niet leven op subsidies of fondsen of bijdragers, maar commercieel succes hebben, vanaf daaruit schalen. Dus intrinsiek bij ons zijn we een commercieel bedrijf, maar wel met een mega impactvolle intrinsieke missie. Ja. En dat is eigenlijk, hoe meer toiletpapier wij verkopen, hoe meer toiletten we kunnen bouwen.
En je kunt er ook nog van leven?
Zeker, ja.
Wat is het belangrijkste obstakel om op zo'n manier te ondernemen?
Het belangrijkste obstakel voor ons is geweest dat je vaak in een bepaalde hoek wordt neergezet, waarbij mensen gelijk denken, nou, dat zal inderdaad wel superduur zijn, of dat klopt niet, of wat is er aan de hand? Nou, dat is dat wij hebben dat eigenlijk aangepakt door wat Leen toen aangaf, is wij zijn gelijk die toiletten gaan bouwen. Dus ondanks dat wij geen winst maakten, hebben wij zelf geïnvesteerd om te laten zien dat dat echt onze missie is. En op een gegeven moment kregen we steeds meer tractie. Alleen de allergrootste uitdaging voor impactondernemers is dat je je verhaal moet vertellen. En je verhaal vertellen aan heel Nederland, daar moet je heel slim in zijn, want verhaal vertellen kost tegenwoordig gewoon veel geld. Door alle media die er omheen zitten, bereik kost tegenwoordig gewoon geld. Alles is helemaal uitgekristalliseerd door de grote jongens. Bereik moet je kopen. En impactondernemers hebben gewoon reach nodig. Dus door dit soort dingen wat we vandaag doen en deze beurzen, hoop ik dat mensen veel meer gaan onderzoeken welke alternatieven zijn er nou voor de dingen die ik nu gebruik. Want er zijn superveel fantastische merken die eigenlijk een beter alternatief hebben. Dus doe onderzoek, ga ervoor en ga ze helpen.
Wat cool is natuurlijk ook hier vandaag op de Impact Fair, hier lopen leiders van grote bedrijven rond. Heb je partners nodig uit de corporate wereld? Zou dat een springplank kunnen zijn?
Ja, zeker. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor ons is geweest, dat was vorig jaar. Op de Impact Fair was mijn co-founder, een collega Sander, die was daar aanwezig. En die zat in een panel samen met de CEO van de Albert Heijn. En daar uit dat panel is letterlijk gekomen dat wij een jaar later in de Albert Heijn liggen.
En wat betekende dat?
Dat was voor ons wel echt een mijlpaal. Omdat wij op die manier in één keer bij de massa binnenkwamen. En dat straalt ook vertrouwen uit. Dus je gaat van klein merk naar iets groter merk. En als je bij een grote speler aanwezig bent, dan straal je ook naar een grotere doelgroep. Eventuele zakelijke partners, maar ook consument. Gewoon veel meer vertrouwen uit.
En wat is de volgende stap?
Wereldberoemd in Europa.
En hoe ver ben je daar al mee?
We zijn op de goede weg. We zijn druk bezig met de UK, vooral met de retail daar. We gaan daar niet e-commerce doen, maar we gaan daar vol gas op retail. En we zijn druk bezig met Duitsland. En Duitsland wordt wel een e-commerce stuk voor ons. Dus daar zijn we heel erg druk mee bezig.
Maar een van de belangrijke dingen, Roelof, is dat zij wat je bij toiletpapier niet zou verwachten, maar wel overigens bij die toiletten, dat je ambassadeurs aan je bindt. Welk toiletbedrijf bindt ambassadeurs aan zich? Nou, en dat is denk ik een van de sleutels om de massa te bereiken. Want die ambassadeurs hebben ook allemaal weer 10 kennissen of 20 vrienden waar ze het aan vertellen. Ja. Dus dat is een hele sluwe, dat is verkeerd woord, slimme marketing.
Nou, en het leuke eraan is, die ambassadeurs die je hebt, die vertel je ook dat je in de Albert Heijn ligt. Nou, dus gaat voor ons eens testen in de Albert Heijn. En dan krijg je foto's terug dat ze verpakkingen recht aan het zetten zijn als het niet netjes is. Ja. En iedereen wil gewoon op een toffe manier bijdragen aan dat merk. Ja, en daar zijn we gewoon super trots op. Ja.
Melle, er is bamboe genoeg in de wereld. Maak het allemaal op.
Ja, zeker. Gaan we voor.
Dank
en
je
het
wel.
Groeit binnen een jaar terug, dus het kan nooit op.
Dankjewel. Fijn dat je hier was.
Ondernemers die verder kijken dan winst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Op New Business Radio met Roelof Hemmen.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we spreken vandaag met heel veel mensen. En nu is hier Raymond van Eck bij ons. Hij is CEO van Fairphone. Hi Raymond, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Leen, dat is een interessant ding, die Fairphone. Wat vind jij ervan?
Nou ja, het is een... bijna durf ik te zeggen dat het wereldwijd nog een geheim is wat nog niet ontdekt is. Het is een product waarvan buitenlanders vaak denken of niet weten dat het uit Nederland komt. Een circulaire telefoon. De meest duurzame telefoon ter wereld. En dat is dus een icoon van de Nederlandse industrie. Dus wij hebben in Nederland met Fairphone iets in handen wat wereldwijd eigenlijk veel meer zou kunnen betekenen dan de huidige Samsung of de iPhone.
Oké, nou Raymond, hoe ga jij dit jaar impact maken en wanneer gaan we dat merken?
Wij maken dit jaar impact door sowieso met Fairphone de stap te maken dat we de duurzaamheid superbelangrijk, maar dat we ook laten zien welke markt we zitten. Uiteindelijk maken wij een technologieproduct en dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen dat duurzaamheid en technologie ook echt hand in hand kunnen gaan. Bij heel veel mensen zit vaak de gedachte dat sustainability iets te maken ook wel heeft met het doen van concessies. En dan denken ze aan de smartphone die ze dagelijks eigenlijk de hele dag in hun hand hebben en dat ding moet het goed doen. En dan is het heel belangrijk om ook die mensen mee te geven, joh, luister, je kunt gewoon een stukje techniek in je hand hebben wat het prima functioneert, wat het hartstikke goed doet en heel veel voordelen geeft, namelijk modulariteit, dat je het zelf kan repareren, et cetera. Maar het werkt ook nog eens een keer goed. Dus het is goed voor jou en goed voor het planeet.
Ja, de Fairphone gaat niet stuk. En als hij stuk gaat, haal je het stuk een stukje eruit. Doe je een nieuw stukje erin, doet hij het weer.
Ja.
Zo simpel is het toch?
Ja, zo.
Hoe oud is nu de oudste Fairphone?
Nou, we hebben nu 5 generaties Fairphone op de markt. Wij weten dat tot nu toe eigenlijk alle Fairphones nog wel in gebruik zijn. Maar de gemiddelde looptijd van een Fairphone 3... momenteel, wat we bijvoorbeeld zien, is dat eigenlijk nog meer dan 50% van die Fairphones actief gebruikt worden. En die is, wat zeg ik, trouwens nog meer. En die is nu 5-6 jaar oud. En die wordt nog steeds ondersteund met software support. Dat is eigenlijk uiteindelijk de kern van de propositie. Dat je ook gewoon lang met een telefoon kan doen. Nogmaals, zonder daar een concessie aan te doen. Of dat je een nieuwe moet kopen omdat bijvoorbeeld de batterij het niet meer doet. Dat ding vervang je in 10 seconden.
En met je iPhone doe je jaar of 2 gemiddeld? Wat is dat voor mensen?
Ik heb ergens gelezen tussen 2 en 3 jaar dat voor veel mensen al echt ook wel het moment is dat de batterij vervangen moet worden. En dat men dan nadenkt, hé, ik wil alweer een nieuwe.
Maar er wordt ook op aangestuurd, denk ik, ja, door de producenten. Om die levensduur, dat zei ik helemaal geen levensduur, zo kort mogelijk te houden. Zodat men weer nieuwe kan verkopen. En dat is wel, vind ik wel een interessant fenomeen. Want hoe doen jullie dat dan bij Fairphone? Hè? Want je zou zeggen, als mensen veel langer die telefoon hebben, dan vervangen ze hem ook niet zo snel.
Het is een heel slecht businessmodel, zeg je eigenlijk.
Nou, nee, ik vind mijn vraag zou zijn, Rolf, om het positief te benaderen. Ja, hoe maak je dat businessmodel dan werkbaar?
Ja.
Nou, laat ik beginnen dat er is nog hartstikke veel groei te halen in de smartphone-markt. Dus voordat wij op het punt komen dat wij bij wijze van spreken zeggen, goh, we zouden daarmee onze eigen business om zeep helpen. Nou, dat is het moment dat we misschien nog eens een keertje met elkaar moeten gaan eten, want dan is het heel succesvol geweest. Maar ja, daarop terugkomend. Kijk, wij willen laten zien aan de industrie dat het anders kan. En dat het ook gewoon mogelijk is om een viable business model in de markt te zetten. Waarbij je inderdaad zegt van joh, je kunt kijken naar die seculariteit. Je kunt een telefoon, kun je duurzaam produceren. Die kun je ook produceren met oog voor mensen. Hè? Want in die productieketen, daar is ook nog wel eens het een en ander mis wat je zou kunnen verbeteren. Dat je dat allemaal kunt doen en je kunt ook gewoon succesvol ondernemen. En ik denk dat dat een hele interessante missie is als bedrijf. Voor de consument is het super belangrijk om ook gewoon te zien van joh, ik heb een telefoon die misschien niet alleen duurzaam is, maar die dus inderdaad ook langer meegaat. Dus ik hoef hem niet zo snel te vervangen. Dat scheelt mij geld.
Ja.
Als er dan wat mis is, ik mag hem gewoon zelf openmaken. Ik kan eigenlijk in een handomdraai, kan ik dat ding uit elkaar halen of de camera vervangen of dat soort dingen. Of het scherm, alles wat eventueel stuk gaat, is heel makkelijk vervangbaar.
En daar moet je ook weer even voor betalen natuurlijk.
Ja, maar als je kijkt...
Dat is, dat is dan toch ook omzet?
Dat klopt, maar ook die losse onderdelen, die hoeven ook helemaal niet zo duur te zijn. Zeker, en nogmaals, het is vooral ook gemak. Het is gemak als jij in 10 seconden het ding open doet. Je doet die oude batterij eruit, eigenlijk heel old school, hè, zoals het vroeger ook ging. En je doet er een nieuwe in. Het is super makkelijk als jouw USB-C lader, dat is ook een ding dat vaak kapot gaat. Het stekkertje waar je het in doet. Nou, het kost je misschien een minuutje met 3-4 schroefjes. Je klikt het erin, je klikt het eruit en je bent klaar.
En wie zei dat nou? If you can't fix it, you don't own it.
Ja, if you can't open it, you don't own it.
Ja,
dat was de oprichter, Bas van Abel, de oprichter van Fairphone.
Jij bent sinds 8 maanden CEO van Fairphone. Wat deed je daarvoor?
Daarvoor zat ik bij Juvia. Dat is het voormalige gouden gids, telefoongids.
Oké, en waarom dacht je nou, ik ga naar Fairphone?
Nou, een paar dingen. Enerzijds bij Juvia, daar zat ik ongeveer 3,5 jaar. En het was echt de bedoeling om dat bedrijf naar een volgende fase te brengen. En toen dat eenmaal ook zover was, ben ik als CEO ook gaan nadenken. Oké, wat wordt nu nog mijn toegevoegde waarde hier? En het tweede, en dat begon ook alweer aan me te knagen. Daarvoor zat ik ook in ondernemingen, zoals bijvoorbeeld ook Powerpeers. Dat zit ook rondom het impact maken. Dat begon ik wel te missen. En dat is ook wel iets wat ik weer terug kan halen bij Fairphone. Ik moet ook eerlijk zeggen, impact maken is heel leuk. Maar ondernemen is ook heel leuk. En om dat samen te kunnen combineren in een product zoals bij Fairphone, dan zit je bij mij wel precies daar in de matrix waar je moet zijn.
Er is wel een enorme uitdaging. Want een paar jaar geleden, 2023, was Fairphone de meest duurzame smartphone ooit. Nog steeds, denk ik. Mm-hmm. De Fairphone 5 heb ik het nu over. Maar dat was ook het jaar waarin Fairphone 20 miljoen verlies maakte.
Ja.
Daar is nog wel wat te doen.
Nou,
hoe ga je dit fixen?
Nou, hoe gaan we dat fixen? Ik denk in eerste instantie is denk ik ook goed om te beseffen dat we ook een aantal investeringen moesten doen om tot groei te komen. En die investeringen zijn nu gedaan, dus er ligt nu ook een fundament om op door te groeien. Ook het afgelopen jaar hebben we echt een heel goed jaar gedraaid. En zijn we nu ook echt bezig om Fairphone ook neer te zetten als een volwassen bedrijf. Wat uiteindelijk ook gewoon een volwassen goed product biedt. Want dat is het. En waarbij je ook eigenlijk opschuift van, ik zou bijna willen zeggen, die hele donkergroene niche die het product eigenlijk alleen koopt. Alleen al koopt, laat ik het beter zeggen, vanuit het verhaal en wat het doet. Naar ook een groep die daar wat meer pragmatischer in zit. En
hoe kom je daar?
Nou, hoe kom je daar? Dat is ook om te benoemen naar welke voordelen die Fairphone ook gebruikt. En ook te snappen in welke markt je zit. Dus het is bijvoorbeeld heel belangrijk om te beseffen dat in een techmarkt waar wij zitten, dat we misschien niet zozeer de innovator zijn met de allernieuwste technische chips en snufjes. Maar dat je wel een telefoon op de markt kunt brengen waar je een hele lange tijd mee kan doen. En die ook nog eens een keer heel makkelijk te onderhouden is. En dat verhaal, dat pragmatisme, je ziet dat daar veel meer mensen op aanslaan. En dat zien we nu ook terug. We verkopen veel meer dan wat we voorheen deden. Dus we zitten ook nu echt in die groeifase. En dat komt ook omdat we naar buiten gaan met een boodschap die zich misschien niet alleen rondom duurzaamheid centreert. Maar ook rondom eigenlijk alle andere voordelen die het product met zich meebrengt. 8 jaar software support, garantie, de modulariteit.
Maar we zitten, Raymond, we leven in een wereld van wegwerp. Hè? Mm-hmm. Kopen en wegwerpen, kopen en wegwerpen. En dat is waarom jouw concurrenten ook elk jaar een nieuwe telefoon met een vijfde camera of een zesde camera, allemaal onzin natuurlijk, brengen. Daar boks jij tegenop. Ja. Dus het kan me voorstellen dat je denkt van mensen willen helemaal niet vervangen. Mensen willen iets nieuws, glimmends, met een nieuwe op kunnen scheppen tegen hun vrienden dat ze iets nieuws hebben. Hoe zie jij dat?
Nou, wat je bijvoorbeeld ook wel zag, hè, in september bijvoorbeeld kwam de nieuwe iPhone uit en ook in Europa waren bijvoorbeeld een aantal features niet geactiveerd. En je zag in één keer ook al wel wat artikelen online komen van ja, van waarom zou ik nu van mijn iPhone 15 naar een iPhone 16 moeten gaan?
Ja, ja.
En je merkt gewoon dat besef komt ook wel steeds meer bij de mensen binnen. Want het is elke keer best wel een forse investering die je maakt. Daarbij komt ook nog eens een keer van, nou ja, weet je, je hebt weer een nieuwe telefoon. Het is de investering, je moet eventueel dingen overzetten. Mensen willen best wel langer met die telefoon doen, zolang die maar goed functioneert. En dan kom je eigenlijk ook nog op een stukje uit, wat ook heel belangrijk is, en dat is een stukje support. Ja, dus als jij zorgt dat die telefoon, dat je die ook langer kunt gebruiken. Hè, dus dat die ook gewoon de snelheid behoudt. Dat je inderdaad niet weer een nieuwe software update krijgt en denkt, ligt dat nou aan mij? Of is die nu trager? Of heb ik een nieuwe nodig? Daar, op een gegeven moment, je ziet dat mensen ook daar doorheen gaan kijken. En nog een ander ding, je ziet ook dat qua technologie, hè, je had het over die camera. Je ziet op een aantal aspecten kom je echt wel op een plateaufase uit. Een 50 megapixel camera zit bijna in elke smartphone nu. Ook in ons uiteraard. En die is meer dan goed genoeg om eigenlijk al jouw dagelijkse foto's te maken. Tenzij je voor een World Press foto wil gaan. Maar dat doe je niet met een smartphone. Ja.
Ik zit even na te denken over. Kijk, geld verdienen is natuurlijk belangrijk. Daar zijn we het over eens. Je moet geld verdienen om je goede ding te kunnen doen. Volgens mij komen jullie toch ook met repareerbare oortjes?
Klopt.
Ja? Zijn die er al? Of
nee, die zijn al. Die zijn er al. Die zijn er al een tijd. Dat noemen wij de Fairbuds. Dus we hebben oortjes.
De Fairbuds.
Ja, de Fairbuds. En de Fairbuds XL. Dat zijn de over-de-ear koptelefoons. En die worden volgens dezelfde principes gemaakt. Dus ook modulair. Ik zal je één voorbeeld geven. Tot de verbeelding spreekt. Bij eigenlijk alle anderen. Op het moment dat jij één oortje kwijtraakt, moet je een hele nieuwe set kopen. Bij ons, als jij jouw rechter oortje kwijtgeraakt is omdat je het ergens hebt laten liggen, bestel je een rechter oortje en heb je gewoon weer een werkende koptelefoon set. Zo simpel kan het zijn.
En wat kun je nog meer doen? Ja, ik kan niet bedenken. Ik kom niet verder dan oortjes. Telefoonoortjes is logisch, maar wat kan je nog meer doen?
Nou, je zou in dit hele spectrum, hè, alles wat consumentenelektronica is, zou je modulair en duurzaam moeten kunnen produceren. Dus daar ligt zeker voor ons ook nog een wereld open. We nemen het stap voor stap. We zijn begonnen met de smartphone al een aantal jaar geleden. En dat is eigenlijk best wel uniek als je erover nadenkt, want het is de Formule 1 van de consumentenelektronica. Er zitten 400 onderdelen in. Het is super complex. Maar je hebt heel veel andere producten die veel minder complex
zijn. Wat is de volgende?
Dat gaan we nog zien. Maar je
hebt een plan. Ik zie het. Je hebt een plan.
Man with a plan. Absoluut.
Maar dat ga je niet vertellen.
Dat ga ik nu nog niet vertellen. Maar dat wij nadenken over andere producten, dat mogen duidelijk zijn. Maar we proberen ook wel onze resources en onze focus te houden nu op de markt waar we actief zijn. Want daar ligt ook nog heel veel groei.
Nou, kom je volgend jaar op de Impact Fair vertellen wat er gebeurd is.
Absoluut. Lijkt me leuk.
Dankjewel voor nu en veel succes.
Dankjewel.
Ondernemers die verder kijken dan winst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live op New Business Radio met Roelof Hemmen.
Zaken doen voor een betere wereld, impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we spreken nu met Henk-Jan Beltman, voormalig CEO van Tony Chocolonely. Hi Henk-Jan, leuk dat je er bent.
Hi, goedemorgen.
Leen, wat vind jij van dat merk? Wat vind jij van deze man?
Nou ja, weet je, het is. Wat vind ik van het merk en het band? Ja, wie vindt dit merk niet leuk? Het is.
Lekker.
En lekker vooral, ja. En succesvol ook. Het is een voorbeeld wat we nodig hebben in de wereld van verduurzaming. Omdat daar vaak gezegd wordt: duurzame bedrijven kunnen niet groot zijn, kunnen geen winst maken, kunnen hier niet groeien. En daar is Tony's een fantastisch voorbeeld van. Want die zijn groot, die zijn succesvol. Wie kent ze niet? Ze groeien in het buitenland. En Henk-Jan is de man geweest, denk ik, die die enorme groei heeft aangezwengeld. Dat was er al, het bedrijf. Maar jij hebt het een enorme schoen gegeven in Amerika, in Engeland en allerlei andere landen. Nederland is geen eens het grootste land op het gebied van chocola meer voor Tony's. Is het wel?
Nee.
Wat is het grootste land nu, denk je?
Nou, ik ga hier wel van blozen. Want uiteindelijk doe je het natuurlijk met elkaar. Het grootste land voor chocolade nu, voor Tony's, is Amerika.
Ja. Nou kijk, er zijn een paar dingen goed gegaan. Jij bent er al een paar jaar weg, hè? Je hebt iets prachtigs neergezet met Tony's Chocoloni. Hoe ga jij dit jaar impact maken? Wanneer gaan we dat merken?
Nou, wat heel gaaf is, ik ben niet echt weg bij Tony's. Ik ben nog steeds eigenaar van Tony's. De directeurszetel heb ik overgegeven na 12 jaar. En ik denk dat het heel verstandig is dat Douglas de W-fouten eruit haalt die ik erin heb gefietst. Het is een organisatie die een manager nodig heeft en waar de ondernemer redelijk klaar is. En ik ben zelf weer begonnen met No House Wijn. Dit is een wijn die je zowel in de kroeg als in de supermarkt zou moeten kunnen drinken. Die huizen bouwt voor mensen die geen huis hebben in Zuid-Afrika. Dus eigenlijk zegt mijn vrouw tegen mij, dat chocoladeavontuur was heel leuk, maar die wijn is dan veel leuker.
En hoe gaat dat? Ben je er succesvol in?
Ja, het hangt vanaf wat succes is. We zijn net aan het beginnen en het is ontzettend lastig. Dus de eerste stap van niets naar iets zijn we nu aan het zetten. Super gaaf. Dus ik sta iedere dag weer met heel veel energie op. Ik hoor ook heel vaak nee. Goed verhaal, dat gaan we niet doen. En dat vind ik ook wel leuk.
Maar waarom doe je dit? Je kan denk ik ook gewoon de hele dag iets gaan doen waar je zin in hebt. En lekker Tony's chocolonie eten, glaasje wijn drinken. Waarom doe jij dit? Waarom ga je nu weer zo'n groot moeilijk ding aanpakken?
Ja, kijk, uiteindelijk heb ik het gevoel dat als je weet dat je bij de 1% van de wereldbevolking hoort, die het financieel goed heeft en die hoog opgeleid is, dan is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er iets gaat veranderen. Want zoals de wereld vandaag georganiseerd is, is die niet klaar voor morgen. En ik heb het gevoel dat als je daar een bij mag dragen, dat is het allerleukste wat je kan doen. En als je mensen kan involveren in het veranderen van de wereld, zodat onze kinderen en onze kleinkinderen en kinderen die daarna komen een wereld aantreffen die mooier is dan dat die vandaag is. En dan word ik daar heel blij van. En dat is mijn intrinsieke motivatie om gewoon iedere dag.
Maar Henk-Jan, je bent toch ook naast de wijn, wat je nu zegt, hè, die wijn. Ja. Hoe heette dat dan ook weer precies?
No House Wijn.
No House Wijn. Ben je volgens mij ook betrokken bij die kleding voor zwervers?
Ja, de stichting Celtersuit, daar zit ik in het bestuur en dat doen we samen. En ik vind het te gek als je realiseert dat in een land waar zoveel rijkdom is, dat er zoveel mensen op straat leven. 30.000 mensen die in principe geen vaste woonplaats hebben.
Celtersuit heet dat, Celtersuit. Dat is een pak wat je om je heen doet, waarbij je eigenlijk in een shelter hebt eigenlijk.
Zodat je niet koud hebt en niet nat wordt.
Ja, voor zwerven.
Fantastisch.
Om te ritsen tot, ja, straatslapers, om te ritsen tot een slaapzak. En je hoeft maar één te koude nacht te hebben om uiteindelijk te realiseren hoe belangrijk het is dat je protectie hebt voor de nachtelijke kou. En ja, dat is te gek. Gemaakt van materialen die normaal gesproken weggegooid zouden worden door mensen die moeite hebben om een plekje in onze samenleving te vinden, doen we iets voor mensen die uiteindelijk op straat slapen. En ja, vind ik te gek.
Ik wil even terug naar Tony's Chocoloni. Want dat is een waanzinnig succes geworden. Je vertelde net, we zitten in Amerika hartstikke groot. Het is eigenlijk nog een groter chocoladeland dan Nederland voor jullie. Het begon ooit als slaafvrije chocola.
Ja.
Wat is nou de sleutel tot het succes van Tony Chocoloni? En is dat te transporteren naar andere ondernemingen? Wat is het ondernemersgeheim van Tony's Chocoloni?
Kijk, het is niet zo dat je een geheim hebt en één ding moet doen en dat het dan in één keer automatisch gaat. Er zijn wel een paar eigenschappen. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om net een stapje verder te gaan dan een ander. Je moet stront eigenwijs zijn. Dat noem je dan niet eigenwijs, maar noem je vasthoudendheid. Want het klinkt veel beter. En dan uiteindelijk is de bedoeling dat je een product maakt waar momentum voor ontstaat. En voor de chocolade is er een maatschappelijk momentum ontstaan. Dat ze echt het gevoel hadden van dit is een chocoladereis die ik graag aan mijn gasten presenteer en die ik ook graag zelf eet. En op het moment dat dat werkt, dan werkt het universeel. En wat je nu ziet in Amerika, gaat het echt zo ontzettend hard. Dat je bijna vergeet dat we een impactorganisatie zijn. Want uiteindelijk het succes wordt heel snel gemeten aan het financieel gewin. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat er uiteindelijk om zijn wij uiteindelijk de schaal aan het maken zodat we die impact waarom wij zeggen dat we slaafvrije chocolade maken, of we dat daadwerkelijk kunnen realiseren. En als je dat als succes meet, dan is het juist openzetten en het zorgen dat Tony's Open Chain, zo heet dat sourcingsplatform, ook door Albert Heijn, ook door Ben & Jerry's en ook door Feastables benut wordt. We maken 2 keer zoveel impact op boerenniveau dan dat we zelf chocolade verkopen. Dus te gek dat je daar
In waarde bedoel je? Of?
Nee, in boeren. Dus 40.000 boeren die leveren aan Tony's Open Chain. 20.000, de oogst van 20.000 van die boeren gebruiken we zelf voor Tony's. Ah, en 20.000 gaat in Ben & Jerry's, gaat in Albert Heijn chocolade, gaat in andere chocoladerepen en ook Feastables.
Dus het leven van die boeren, Rolof, ja. het inkomen wat ze hebben, dat verbetert enorm hierdoor. Ja. Dat is de impact eigenlijk die je op die boeren hebt.
Ja. En tegelijkertijd, wat is de omzet inmiddels?
Er zijn dus 40.000 boeren die een beter leven hebben. In omzet zet Tony's ruim 200 miljoen euro om. Dit jaar zal het naar zo'n 260 miljoen gaan als het in Amerika niet al te shaky wordt met import duties en onzekerheden die we vandaag de dag tegenkomen. Maar uiteindelijk is geld het middel en is die impact, die 40.000 boeren die een leefbaar inkomen krijgen omdat wij een chocoladereep maken, dat is hetgene waar mijn hartje van gaat kloppen en dat is waar het om gaat.
En het systeem wat je net beschreef, dit systeem, de grootste winst zou zijn als je dat nog zou kunnen verder laten gaan naar andere bedrijven. Je noemde het net.
Ja.
En hoe ver ben je daarmee? Zijn jullie daarmee?
Nou, we hebben 3 stappen. Er is een probleem, iedereen moet het weten. Nou, dat is de afgelopen 15 jaar nadrukkelijk gelukt. We willen zelf het goede voorbeeld geven. Daarvan durf ik ook wel te zeggen, daar zijn we heel goed op weg. En dan als laatste willen we uiteindelijk ervoor zorgen dat 5% van de wereldproductie van cacao via Tony's Open Chain gaat. En we zitten op 2. Dat is echt zo te gek als je realiseert van alle chocolade die wereldwijd geproduceerd wordt, kopen wij 2% van alle bonen in. Als we 5% doen, dan gaan de overheden, gaan de andere chocolademakers dwingen om op te schuiven naar het duurzame weiland. En dan gaat het hek bij ons open en als iedereen opgeschoven is, gaat het hek dicht en hebben we, als het goed is, een leefbaar inkomen voor alle cacaoboeren wereldwijd. En dat was altijd een droom. En ik vond het altijd heel arrogant om daar achteraan te jagen. Maar ik denk dat het gaat lukken.
Leen, ik denk, dit is wat elke impact ondernemer natuurlijk wil. 260 miljoen omzet, misschien wel de impact van die organisatie. Het verspreiden van het systeem dat nog meer impact maakt. En hij zegt, ja, je moet gewoon doorgaan. Er is eigenlijk geen geheime tip. Wat denk jij? Zou er niet toch een geheime tip zijn?
Nou ja, de geheime tip is, om te beginnen wil ik zeggen dat dit natuurlijk een voorbeeldbedrijf is. Een voorbeeldbedrijf is om impact te maken. Het is een voorbeeld als model voor andere bedrijven. En wat we hadden het net hier over Fairphone. En Fairphone is lang niet zo bekend dan Tony's Chocolonely. En dat heeft een beetje te maken denk ik, met de prijs van het product. Maar ik denk ook dat de marketing van Tony's met de boodschap die je hebt, die tamelijk makkelijk te bevatten is voor mensen, dat de sleutel is, een van de sleutels van het succes. Er is superieure marketing gepleegd, vind ik, door Tony's.
En dat is een voorbeeld en dat maakt misschien wel het grootste verschil, zeg jij.
Ik denk dat wel een van de hele grote verschillen is. Want je hebt natuurlijk heel veel andere bedrijven die impact maken met fantastische verhalen, maar die marketing-wise niet krachtig genoeg zijn om dat over te brengen. Om daar een soort virale... Wat je bij Tony's hebt. Wie kent Tony's niet in Nederland? Dus het is een merknaam die er staat. En dat is de kunst van heel veel andere kleinere duurzame bedrijven die fantastische ideeën hebben om die marketing truc te pakken en daarmee te groeien.
Dat is het. Henk-Jan, je vertelde, er is wat aan het veranderen in de wereld. Dus in ons land ook, in Amerika ook. Duurzaamheid, goede dingen doen. Het lijkt wel alsof dat een beetje ondergesneeuwd raakt. Maak jij je daar grote zorgen om?
Nee, helemaal niet. Kijk, uiteindelijk, iedereen is geïnteresseerd om het voor de volgende generatie goed te doen. En ik heb het idee dat, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Als je
kijkt, dat je, als je kinderen hebt, dan iedere ouder wil zich inzetten voor het welzijn van hun eigen kinderen. En momenteel hebben we een klein beetje moeite met delen. Maar ja, dat is een fase. Dat gaat weer voorbij. Het kan niet zo zijn dat we allemaal aan onszelf blijven denken. Uiteindelijk, de kracht van een samenleving is de cohesie in die samenleving. En als een samenleving krachtig is, dan draai je om en dan zorg je voor de mensen die het nodig hebben en die het minder hebben. En dat gaat gebeuren. En dat is nu misschien in het huidige tijdsbeeld wel heel ver weg. Maar ik ben er heilig van overtuigd. Als wij met elkaar gewoon allemaal 5 mensen helpen, dan is die hele samenleving veel sterker dan dat we nu denken.
Denk jij ook dat het zo werkt, dat het niet te stoppen is, de beweging waar Henk Jan voor staat?
Ja, we hadden het er eerder over, wat Trump doet nu, wat je in Amerika ziet gebeuren. Ik denk dat de intrinsieke kracht bij heel veel ondernemers, zoals bij Henk Jan, zo groot is, dat het gewoon niet, dat gaat niet stoppen. En dat hier en daar bij misschien sommige corporates gaat het wat vertragen. Omdat ze denken, gelukkig hoef ik niet aan wetgeving te voldoen. Maar uiteindelijk gaat de consument gaat er ook om vragen. Dus de consument stuurt het bij. Ja. Begrijp je dat?
Ik denk dat ik het begrijp. Denk jij dat ik het begrijp? Je twijfelt. Henk-Jan, ik wens je ongelooflijk veel succes. Dankjewel. Met de wijn, met de pakken voor de straatslapers. En heel fijn dat je hier was. Dankjewel.
Dankjewel.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.